Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade, barmhartigheid en vrede worden u geschonken of vermenigvuldigd van God de Vader en van zijn Zoon, Christus Jezus de Heere, door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, zingen we uit Psalm 111 en daarvan het tweede vers. Psalm 111 vers 2, des Heere werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoek die ijverig en bestendig. Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. Het tweede vers van Psalm 111. Gemeente, luisteren we samen naar het heilig woord des Heren, wat u zal worden voorgelezen en wat u kunt vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. En daarvan dan het derde hoofdstuk, de versen 1 tot en met 16. Wij noemden u Filippenzen 3 en dan de versen 1 tot en met 16, maar stellen wij ons vooraf tegenover de heilige wet des Heren, waarna wij zingen het laatste vers uit de berijmde 10 geboden.
God sprak al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig en het is u zeker. Ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in den geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer. Besneden ten 8e dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeën, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn gerechtigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof. Opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag erna dat ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik zelf het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetende hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus. Zoveel dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen. En indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch daar wij toegekomen zijn, Laat ons daarin naar de regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Tot zover de schriftlezing.
Gemeente, wij hopen in het gebed te gedenken de familie Verkuil-Bel, waar een zoon geboren is, en de familie Van der Velde-Poortvliet, waar een dochter geboren is. En dan mocht er uit het ziekenhuis weer thuiskomen Geert de Jong, de heer advocaat, de heer Egas, de heer Dekker en de heer Vlot van de Buitendams 170. Zoeken wij het aangezicht des Heren. Heren, wanneer wij vanmorgen samen in uw huis mochten komen en de deuren van uw huis open stonden, dan past het ons allereerst om uw aangezicht te zoeken in de gebeden. Of het u behagen mogen om ook in het midden van ons te willen zijn in dit morgenuur en op deze dag. U hebt ons gespaard en gedragen. U hebt niemand van onze weg genomen door de onverwachte dood. Maar we mogen alle nog zijn in het lieflijke heden van genade. In die wel aangename tijd. In die dag van zaligheid. Ja, Heren, niet alleen mogen wij nog verkeren op de voetbank van uw heilige voeten, maar gij volgt ons ook nog na met uw woord en eeuwig blijvend Gods getuigenis. En gij roept nog door voorspoed en door tegenspoed, door goede en kwade dagen roept gij nog het ons toe. Ik heb geen lust in de dood van de goddeloze, maar hierin heb ik lust dat die goddeloze zich tot mij bekeren en dat hij leven. Ach, Heren, wij bidden van u. Wij zijn diepgevallen Adams kinderen. En er is niets meer in ons wat u wel behagelijk kan zijn. En toch menen we in onze hoogmoed en in onze dwaasheid dat we u nog zoveel kunnen aanbieden. Maar Heren, zelfs de heiligste verrichtingen hebben het bloed der verzoening zo onmisbaar nodig. En als we dan vanmorgen samen zijn met de gemeente in uw huis, en wanneer wij, Heren, in het openbaar uw naam aanroepen in de gebeden, o, wil ons dan die geest der genade en der gebeden zenden, opdat die ons mogen geleiden, opdat we de rechte gebedsgestalte mogen kennen, opdat we ook het rechte gebed zouden mogen leren. En Heren, dan is toch dat gebed: geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Ach, wij bidden van u, Heren, wil u uw bediening schenken. Wil u de rijen doorgaan van oor tot oor en van hart tot hart. Opdat, Heren, de prediking toch niet eenmaal tegen ons zal moeten getuigen in die grote dag aller dagen, maar dat we door dat middel wat u zelf hebt ingesteld werden gebracht aan uw gezegende voeten, smekend om genade en om ontferming. Maar Heren, dan past het ons ook om uw naam ootmoedig te erkennen, dat gij weldaden schonk in het midden van de gemeente. U hebt in een tweetal gezinnen oudervreugde gegeven, de moeders willen sparen, nieuw leven willen schenken. Ach, dat ze ermee, Heren, bij u mogen terechtkomen en in stille verlegenheid met de gaven bij u de gever mogen komen. O, wilt u ze gedenken, waar ze niet alleen dit grote voorrecht, maar ook de verantwoordelijkheid ontvangen om een kind nu op te gaan voeden. En dan zegt u het in uw woord, voed ze op in de lering en in de vermaning des Heren. Wie is tot deze dingen bekwaam, o God? Ons, wij en onze kinderen, we leven in de boze dag. In de dag waar Satan zijn triomfen viert. Maar we leven toch ook nog in die dag waar het welbehagen des Heren voorspoedig nog doorgaat. O, laat er een haasten en een spoeden geboren mogen worden om onze levenswil. Heren, wij mogen ook u erkennen wanneer gij blijdschap gaf dat u nog weer uit het ziekenhuis thuis deed komen. In het bijzonder, Heren, die kleine jongen die gij zo wonderlijk hebt willen sparen en dragen en waar gij ook nog weer zo wonderlijk snel de genezing gaf dat hij weer bij zijn vader en moeder thuis mocht komen en bij zijn andere broers en zussen. Heere, geef dat gezin een hart om u te erkennen. Het is een vrucht die niet op de akker van ons eigen hart groeit, maar dat verbroken hart, dat zult gij, o God, toch niet verachten. Want dat is toch het ware dankoffer. Gedenk ook hen die thuis kwamen, Heren, maar waar de omstandigheden toch nog veel zorgen geven. O, wil u uw goddelijke hand over hen uitstrekken. Wil u ze bewaren en wil u zelf als die grote medicijnmeester dan maar middelen schenken, Heren. Omdat ook in hun leven de genezing nog mag ontvangen worden. Maar dat ze ook in deze weg maar achter u mogen aankomen. Om het van u te begeren en om het bij u te zoeken. Gij zijt toch de nimmer beschamende rotsteen die het toch gezegd heeft, o, zoek het toch bij mij. Vest op prinsen geen betrouwen, waar geen nimmer heil bij ziet. Zoudt ge uw hoop op mensen bouwen. Lieve Heren, met u zijn we nooit beschaamd uitgekomen. Wil u ze dan zo gedenken en ons samen zegenen? Maar Heren, dan is het ook in het leven van uw dienaar met zijn vrouw en kinderen vandaag een gedenkwaardige dag, waar u het hen schenkt samen ook met, nog met een moeder, te herdenken dat u 25 jaar geleden ons in de band van het huwelijk hebt willen verbinden. En dan is uw trouw zo groot, o God, geweest. Dan moeten we zeggen, het zijn uw goede tierenheden dat we niet vernield zijn. Maar u hebt waargemaakt welke boodschap we meekregen toen we trouwden. Ik zal u onderwijzen en ik zal u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Dat hebt u waargemaakt in het persoonlijke leven. Dat hebt u waargemaakt in het gezinsleven, maar ook in het ambtelijke leven waar we uw kerk mogen dienen. O groot ontfermer, geef ons samen een hart om verootmoedigd uw weldaden te gedenken. En geef ons, Heren, dat goede toevoorzicht om het ook van u te verwachten, ook voor de toekomst. Ziende op de overste leidsman en de volleinde des geloofs, Jezus Christus, die om de vreugde hem voorgesteld het kruis heeft verdragen en de schande heeft veracht en die voorgegaan is en die straks zijn kerk eeuwig tot zich nemen zal. Lieve Heere, gedenk ons en onze kinderen en gedenk onze gemeente. En wil u er wonen en werken? Wil uw lieve genade erin verheerlijken? Wil uw koninkrijk erin bouwen? Satan zijn macht verstoren? En wil u daar dan ook de prediking van vanmorgen voor gebruiken? Laat er nog een pijl mogen afgeschoten worden van uw goddelijke hand. En laat ze nog, Heere, die dodelijke wond mogen toebrengen, waardoor we het gaan uitroepen: draag mij uit het leger, want ik ben zeer verwond, o groot ontfermer. Wil u uw gemeente bouwen in dat allerheiligste geloof? Maak ons bedelaars en houd ons bedelaars aan uw genadetroon. Want zonder u kunnen we niets en zonder u zijn we ook niets. Maar met u, Heere, dan mogen we meer dan overwinnaars zijn. En dan zegt de apostel: word toch krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. Lieve koning, zou u dan zo op deze dag ons nog samen willen gedenken, ons willen zegenen en ons met uw heilicht voorgaan? En wil u dan betonen dat u van ons af weet? Wil uw goddelijke zorg over ons uitstrekken? Gedenk uw dienaar met al uw dienaren en de studenten. Wil u aangorden met kracht van omhoog? En wil ons zo samen verblijden met uw grote daden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen uit Psalm 32 en daarvan het eerste, het derde en het zesde vers. Psalm 32, welzalig hij wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven. Het derde vers: ik bekende aan u, o Heer, oprecht mijn zonden, verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. En het zesde vers: rechtvaardig volk, verhef uw blijde klanken, verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Zing vrolijk, roem zijn deugden te allen tijd. Gij die oprecht van hart en wandel zijt. Wij noemden u het eerste, derde en zesde vers van Psalm 32. En tijdens het zingen krijgt u gelegenheid uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. En de Heere zegene u met uw gaven. geliefden, op welke treffende wijze beschrijft Bunyan de reis van Sions pelgrims in zijn boek des Christen reizen naar de eeuwigheid. Want we lezen immers in dat boek hoe daar een mens uit de stad verderf wordt geleid. Hoe die daar buiten de stad door evangelist wordt onderwezen. Hoe die daar die kleine poort mag binnengaan, doorgaan. Maar ook dat hij gebracht wordt in het paleis lieflijkheid. En daar in dat paleis lieflijkheid, daar krijgt hij niet alleen schone vergezichten, maar dan krijgt hij ook veel onderwijs aangaande de reis en aangaande de weg die hij zal hebben te gaan. En dan moet u thuis nog maar eens nalezen, gemeente, hoe hij dan voordat hij weg weer gaat uit dat paleis nog een rondgang krijgt. En dan komt hij eerst in de opperzaal. En dan komt hij ook in de studeerkamer. Maar hij komt ook in het wapenhuis. En de andere morgen, als hij dan gereed staat om te vertrekken, dan wordt hij geleid naar dat wapenhuis. En daar krijgt hij een wapenrusting aan. En dan wordt hem verteld dat hij die wapenrusting niet missen kan. Die wapenrusting zal onmisbaar zijn op de weg. Zonder die wapenrusting zal hij zeker omkomen. Gemeente, we zijn al wat keren bezig geweest met de hulp des Heren uw aandacht te bepalen bij de geestelijke wapenrusting. En ook vanmorgen willen we met de hulp des Heren daarbij stilstaan. En dan vindt u dus de woorden van de tekst in de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze. Efeze 6. Efeze 6, gemeente. En dan het tweede gedeelte nu van het 14e vers. Waar dan het woord des Heren luidt. En aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Tot zover. Vorige week zondag hebben we stil mogen staan bij de lenden omgord met de waarheid. Dus nu en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. Gemeente, dat schrijven we er ook boven. Het borstwapen der gerechtigheid. En dan willen we eerst nagaan waarvoor dat wapen, dat borstwapen dient. In de tweede plaats waarom dat de borstwapen nodig is. En in de derde gedachte hoe dat borstwapen, dat borstwapen verkregen wordt. Dus geliefde, waarvoor dit borstwapen dient, waarom het nodig is en hoe het aangedaan wordt. Het is niet zomaar dat Paulus, wanneer hij die geestelijke wapenrusting beschrijft, eerst begint met de gordel der waarheid, maar dan direct eraan verbindt het borstwapen der gerechtigheid. Immers, gemeente, die twee zaken die hoorden onafscheidelijk aan elkaar. Wat had je aan een borstwapen dat zomaar los om het lichaam hing en je zou geen gordel hebben? Dat zou alleen maar levensgevaarlijk kunnen zijn in de strijd met de vijand. Maar als je alleen maar een gordel had en je zou geen borstwapen hebben, ook dan zou die gordel geen enkele waarde hebben. En daarom, geliefden, horen gordel en harnas onlosmakelijk aan elkaar. Anders gezegd, de waarheid en de gerechtigheid, die kunnen niet gemist worden van elkaar. Het is heel opmerkelijk dat de Heilige Schrift deze twee zaken, waarheid en gerechtigheid, op een bijzondere wijze ook aan elkaar verbindt. Als we lezen in dat hoofdstuk van de liefde 1 Korinthe 13, dan lezen we dat de liefde zich verblijdt in de waarheid. In de waarheid. En dat ze zich niet verblijdt, en dan staat er niet leugen, maar dan staat er in de ongerechtigheid. Opmerkelijk. Wanneer Paulus zijn brief aan de gemeente van Thessalonica schrijft, dan schrijft hij dat de goddelozen de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad. En dan staat er niet in de leugen, maar dan staat er een geen welbehagen gehad in de, of een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid. U ziet dat deze woorden heel nauw op elkaar zijn afgestemd. Zonder de waarheid kan van gerechtigheid geen sprake zijn. En wat is de waarheid zonder de gerechtigheid? Geliefde, de waarheid die spreekt van de gerechtigheid. En een iedere ziel, een iedere zondaar die door Gods genade waar voor God gemaakt wordt, die gaat behoefte krijgen aan een gerechtigheid. En dan een gerechtigheid waarmee die voor God kan bestaan, en een gerechtigheid waarmee die in dit leven tegen de geestelijke vijanden staande kan blijven. En daarom is het nodig om die teksten ook bij elkaar te houden. En ik hoop dat u het nog weet wat we vorige week u voorgehouden hebben. Het gaat vanmorgen over het borstwapen der gerechtigheid. U weet het, onze jongens en meisjes weten het ook. Dan heb je weer die Romeinse soldaat, hè? Die zich gereed maakt naar de strijd en die dus zijn eigen kleren moet uittrekken, die burgerkleding, daar kan die niet mee de strijd in. Diepe geestelijke betekenis, geliefde, dat we met onze eigen kleding God niet kunnen ontmoeten. Maar dat we ook met onze eigen kleding de boze niet kunnen weerstaan. En dat we ook in de geestelijke strijd met onze eigen kleding niet staande kunnen blijven. We hebben die wapenrusting die van God vandaan komt, zo onmisbaar nodig. Maar goed, dan werd daar zo'n harnas, werd daar aangetrokken. Een borstwapen, een panzer. Dat zijn eigenlijk allemaal hetzelfde, dat zijn allemaal voor hetzelfde voorwerp. Je moet dat eigenlijk zo voorstellen, gemeente, dat waren twee stukken heel sterk leer, die dan weer bezet waren met metalen, vaak koperen platen. En dan bestond dat harnas uit twee gedeelten, uit een voorstuk en uit een achterstuk. Dus een stuk heel sterk leer, wat dan weer versterkt en verstevigd was met metalen platen. En geliefde, dat was van de hals tot ongeveer bij de dijen toe. Dat betekende dat het bescherming gaf voor het hart, voor de longen, maar ook voor zoveel andere edele lichaamsdelen, zoals de lever en de milt en de ingewanden. Dat harnas, dat was een onmisbaar stuk. Een onmisbaar onderdeel van die wapenrusting. Allereerst bood het bescherming voor het hart. Nou, u weet zelf wel van hoe groot de betekenis het hart is. Wanneer het hart niet meer klopt, dan sterft de mens. En wij zijn soms ervan getuigen hoe iemand zeer ernstig ziek is. Maar dan zeggen we zo tegen elkaar, wat heeft die persoon toch een sterk hart. En dan blijft de dood nog soms nog dagen of weken uit. Het hart, gemeente, dat is het centrum van ons leven. Dat is ook in de Bijbel zo. In de Bijbel spreekt, wordt er gesproken van het hart, dat uit het hart de uitgangen van het leven zijn. De spreukendichter die zegt, boven alle jonge mensen, behoed uw hart waarvoor het te bewaren is. En Christus die spreekt in het evangelie, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Dus in de Heilige Schrift, dat is heel belangrijk om dat te weten, is het hart de zetel van onze verlangens, van onze wil, van onze begeerten. Maar dat is tegelijkertijd het ontzaglijke van de zonde. Want door de zonde, gemeente, is ons hart nu een stenen hart geworden. Dat wil zeggen, het is koud en ongevoelig, het is dood voor God geworden. En dat is eigenlijk het ontzettende wat we vanmorgen tegen elkaar moeten zeggen. Ons hart is een stenen hart. De mens bedenkt niet meer de dingen die des geestes Gods zijn. Zijn wil is op het kwade gericht, op zichzelf gericht. Zijn begeerten die zijn boos. Zijn verlangens zijn naar deze aarde gericht. Die zijn horizontaal gericht. En dat hart, dat die zetel van onze wil en begeerten en verlangen, dat hart gaat niet meer uit naar God en naar zijn dienst. Maar in ons hart woont de hoogmoed en de wangunst en de wereldlust en de afgunst. En dan die talloze boezemzonden, geliefden. Ons hart is een hart dat boos is. Een stenen hart. En geliefden, nou gaat de boze, die gaat zijn aanvallen richten op dat hart. En nou zoekt Satan en de wereld en de zonde aansluiting te zoeken bij jouw jonge, bij uw oudere hart, gemeente. En daarom is een harnas, een borstwapen, zo onmisbaar nodig. Oh, hij zoekt het hart vooral van jullie. Jonge mensen in de kerk, maar ook van u, ouderen. En laten we maar eerlijk wezen, hij kan makkelijk in dat hart binnenkomen, want er is geen harnas. En de deuren van dat hart van ons staan open naar de zonde en naar de wereld en naar de ongerechtigheid. O, de wereld zit in ons hart. En geliefde, als we dat gaan zien door de bediening des geestes, dan gaan we schrikken voor ons eigen hart. En dan gaan we zeggen, o God, ik heb het nooit geweten dat er zoveel boosheid en zoveel vijandschap en zoveel verdorvenheid in mijn eigen hart leeft. Er wordt wel eens gezegd in ons hart, daar schuilt een vijfde kolonne. En u weet dat wel, gemeente, dat is een term uit de oorlog. Dat is eigenlijk dat leger van verraders dat zich mengt onder de vijanden. Dat is die stille vijand. En die juist zo gevaarlijk is. En wat hebben Gods kinderen te stellen met hun hart? O, wat hebben ze nodig dat de Heere, Heere, te bidden, Heere, neig toch mijn hart. En voeg het toch samen tot de bevrezen van uw heilige naam. En die hoogverlichte Paulus, die zo vele weldaden Gods had mogen ontvangen en zo rijk begenadigd was en zulke kostelijke geloofsweldaden mocht bezitten, die moet zeggen, arglistig is mijn hart. Die moet schrijven aan de gemeente van Rome, het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. O geliefde, als Gods geest ons doet graven in het hart, dan schrikken we. En dan zeggen we, Heere, is het zo toch met ons gesteld? We hebben hartsvernieuwende genade nodig. Maar geliefde, wie hartsvernieuwende genade nodig krijgt, die gaat ook genade nodig krijgen ter bescherming van dat hart. Want wie zal in die strijd tegen die zonde, tegen die wereld, tegen dat boze hart staande kunnen blijven? O, wie zal die zondaar kunnen bevrijden van die boezemzonde die er altijd opnieuw maar weer in dat hart ligt? De catechismus die zegt, we zijn uit onszelf zo zwak dat we niet één ogenblik staande kunnen blijven, gemeente. En dan gaat het hier over Gods kinderen. In hun slapen, in hun waken, in hun nederliggen en in hun opstaan. Ze hebben altijd maar te worstelen met die verdorvenheden van hun eigen hart. Die zonde van die ellendige hoogmoed die in het hart kan leven. O, die zonde van die ellendige wereldlust. Waardoor de begeerte naar God en naar zijn dienst naar de achtergrond gedrongen wordt. En waar Gods kinderen soms moeten zeggen, o Heere, nou is mijn hart vol. Maar niet van u, maar van de dingen van deze wereld en van deze tijd, zo aardsgericht. En geliefde, wie dat nou gaat zien, die gaat een harnas nodig krijgen. Die gaat niet alleen hartsvernieuwende genade nodig krijgen, maar die gaat ook genade nodig krijgen om staande te blijven. Heere, verlos mij toch van de boze. Want ik kan in eigen kracht die boze niet wederstaan. Geliefden, die longen die zijn ook zo belangrijk, hè? Die longen die voor dat leven zorgen, want als er geen longen zijn, dan kunnen we niet ademen en dan kan de bloedsomloop er niet zijn. En daarom zijn dat vitale delen, die longen. O, daarom is het zo ernstig wanneer iemand het aan de longen heeft. En wanneer er een baby te vroeg geboren is, dan is vaak, heel vaak de zorg van, zijn de longetjes, kunnen die het er wel houden? Zijn die wel sterk genoeg? En daarom als die soldaat in de strijd, die pijlen, geliefde, midden in die strijd ontvangt, dan moeten ze opgevangen kunnen worden door dat schild of door dat harnas. Want als de longen doorstoken worden, dan zal dat de dood van de soldaat ten gevolge hebben. Maar niet alleen de longengemeente, maar ook de ingewanden. En nou, in de Bijbel is het hart de zetel van onze begeerten, van onze wil, van onze verlangens. En de ingewanden is in de Heilige Schrift de zetel van het gevoelsleven. Op vele plaatsen lezen we daarover. Job die schrijft, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. O geliefde, het hooglied dat springt er, dat zingt er van, dat de bruid zingt, mijn ingewand werd ontroerd om zijnentwil. Als Jeremia in groot verdriet verkeert, dan roept hij uit, o mijn ingewand. En als de Heere dat schuldige Efraïm aan zijn voeten vindt, dan zegt de Heere, is Efraïm niet mij een dierbare zoon? Is hij mij niet een troetelkind? Want sinds ik tegen hem gesproken heb, dan denk ik nog ernstig laak aan hem. Daarom rommelt mij over hem. Gemeente dus, daar moet u goed vasthouden. Die ingewanden, dat is dus de zetel van het gevoel, van het gevoelsleven. En nou is Satan die vorst der duisternis. Die zal in het leven van Gods kinderen zijn aanvallen vooral richten op de wil, op de begeerten, het hart of op het gevoelsleven. En geliefde, daar wil ik toch even bij stilstaan. Want daar zijn vele kinderen Gods die worstelen met dat wat ik wil, dat doe ik niet. Hoe kan het toch? En hoe kan het toch mogelijk zijn dat er zo'n begeerte vaak ligt naar datgene wat geen wezen heeft en wat ik ten diepste verafschuw? Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch dat Satan, geliefde, juist in het gevoelsleven zijn aanvallen zo op dat kind des Heren, op die geestelijke strijden richt? Wel, dat komt hierom. U weet dat wel, gemeente, er is geen geloof zonder gevoel. Maar er is wel gevoel zonder geloof. En daar gaat het nou net om. Daar is gevoel waarbij geen geloof aanwezig hoeft te zijn. Maar als er waar geloof is, dan kan het nooit buiten het gevoel omgaan. O geliefde, u hoeft het mij niet wijs te maken dat als er geloof beoefend wordt, geloofsoefeningen zijn, dan gaat dat niet buiten het gevoel om, dat kan niet. Dan blijft het hart echt niet koud en ongevoelig daaronder, o nee. Want daar is nou juist het geloof te ingrijpend van aard voor. Als de Heere troost in zielsbenauwdheid. Als de Heere gaat spreken totdat de moe gestreden zondaars hart. O, als hij, geliefde, dat hart gaat vervullen met heilbespiegelingen om het schoonste lied van een koning te zingen. Als hij zichzelf gaat openbaren in zijn eeuwige liefde en trouw. Als hij zich wegschenkt in zijn genade en in ontferming. Als die bruid in de binnenkamer geleid wordt om daar met de bruidegom alleen te zijn. Als die zondaar, geliefde, dat de genezing mag vinden in de wonden van Christus. Als het oog des geloofs zich richten mag op de levensvorst. O dan, geliefde, als die hand des geloofs mag ontvangen wat het geschonken wordt, dan gaat dat niet buiten het gevoel om. Dan is ons hart, ons zijn, ons leven erbij betrokken. Dan is ons hart week. Dan gevoelen we de. Het ware geloof, gemeente. Oh, daar is ook gevoel bij aanwezig. Maar, nou is juist op deze zaken, kan het leven van Gods kind zo kwetsbaar zijn. Want dan kan de vraag zo spoedig daarna zijn, is het niet alleen gevoel? Is het geen vrucht van mijn karakter? O geliefde, het gevaar kan in het leven van Gods kinderen ook zijn dat we te veel accent op het gevoel gaan leggen. En dat is een gevaarlijke zaak. Dan gaan we leven niet door het geloof, maar dan gaan we leven door het gevoel. Als ik het maar gevoel, dan geloof ik het. En als ik het niet gevoel, dan werp ik alles weg. En als dat gevoelige leven er niet is, en als dat afhankelijke leven er is, en als ik wat te makkelijk kan bidden en mijn gedachten er wat goed bij kan houden en wat goed mag meezingen, ach geliefde, dan hebben we al gauw een beetje hoop en een beetje grond, menen we. En als we dat dan weer missen, dan zeggen we, Heere, ik denk dat het allemaal van mezelf is. En geliefde, nou gaat het over het kind des Heren. Maar als dat gevoel er nou niet is, en dan komt Satan erbij, want die is de boze. Daarvoor is dat harnas nodig, omdat die soldaat in de strijd verkeert. En dan komt Satan erbij met zijn geweldige aanval. En die zegt, maar als het echt was, dan zou je toch nooit zo ongevoelig kunnen zijn. Laten we nou toch eerlijk wezen, dan moest je leven toch totaal anders zijn. Dat kan toch niet, zo'n koud dood hart, en dat kan toch niet met genade gepaard gaan. En dan zegt de zondaar, nee heren, dat kan ook niet. Dat kan ook eigenlijk niet. En dan wordt de twijfel in het hart gezaaid. En geliefde, daar ligt de christen verslagen ter neer. Wat heeft hij nodig? Een borstwapen. Hij heeft een borstwapen nodig. O, als die ziel, geliefde, daar moedeloos is en troosteloos. Als voor het gevoel de Heere weg is en de hemel gesloten. En als het bidden eigenlijk niet gaat. En als de gedachten verward zijn. En geliefde, en dan is er vaak eenzaamheid in het hart. En boosheid, ook dat nog. En opstand in het hart. Murmurering en vijandschap, dan moet het nou op zo'n manier. Dan zijn we boos op God. En boos op onszelf en boos op allemaal. En dan komt Satan erbij. En dan zegt Satan, maar je hebt geen heil bij God. Want God hoort zulke zondaars niet. Anders had je toch al lang verhoring gekregen. Anders was je toch al lang uit die ellendige situatie bevrijd geworden. O, kijk eens naar anderen, ze spreken van genade. En ze gaan door en ze wassen op in de genade en in de kennis van God. Maar hoe is het in uw eigen leven? Je gaat meer achteruit dan vooruit. Als je terugkijkt naar vroeger, kon je veel makkelijker bidden. Kon je veel makkelijker zingen. Kon je makkelijker, kon je dat afhankelijke leven beoefenen. Dan was dat woord dat sprak en dan was er voedsel in het huis Gods. En we hebben meegezongen met de oude vrouwen. Nu zullen al mijn zinnen u hartelijk beminnen. En we hebben vanuit de ruimte die we zagen gezongen. God is mijn licht en mijn heil. Wien zou ik vrezen? Dit is mijn levenskracht. En wien zal ik vervaard zijn? En toen het avondmaal was, toen gingen we er naartoe natuurlijk. Want ons hart was vervuld met liefde voor God. En we gingen aan de Heere tonen hoe lief we hem hadden. O geliefde, en nu komt Satan erbij. En die zegt, hoe is het nou? Wat blijft er nu over van dat gevoelige leven? Gij hebt u vergist. De Heere weet niet van uw droevig lot. Geliefde, wat heeft die strijder nodig? Wel een borstwapen der gerechtigheid. Wat is het nodig, o kind des Heren, om toch niet tevreden te zijn? Met een gevoel. Maar wat is het toch nodig dat op de heilige school van Christus geleerd wordt. Dat de rechtvaardige uit het geloof moet gaan leven. Want dat geloofde, dat gevoel, dat kan ons bedriegen. En dat doet ons heen en weer slingeren. En dat doet ons zo blijven verkeren in dat bewegelijke koninkrijk. Paulus, Petrus, die zegt het niet voor niets. Sta dan toch om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want dat doende zult ge nimmer meer struikelen. Want met je gevoel kun je de boze niet wederstaan. En met je gevoel kun je de strijd niet overwinnen. En met ons gevoel, door ons alleen maar door ons gevoel te laten leiden. Dan biedt dat geen veiligheid. En dan biedt dat geen bescherming. Wat zegt Paulus tegen die jonge gemeente van Efeze? Aangedaan sta dan. U weet wat dat nou betekent. Wees nuchter, wees waakzaam. Let toch op. En doe aan het borstenwapen der gerechtigheid. Kom, dat is mijn tweede gedachte, gemeente. Wat is dat? En waarom wordt dat een borstenwapen der gerechtigheid genoemd? Is dat uw vraag? Wat is dat voor een gerechtigheid? waarvan hier sprake is. Ach, u weet het, we leven in de tijd van de kerkhervorming en het was de levensvraag van Luther. Hoe krijg ik een gerechtigheid waarmee ik voor God kan bestaan? O, waar is die gerechtigheid te vinden dat ik God ontmoeten kan? En u weet het, gemeente, uit de geschiedenis, jonge mensen, jongens en meisjes, hij heeft er echt alles aan gedaan om die gerechtigheid te verdienen. Hij liet zich soms half dood geeselen en hij heeft er van alles aan pijnigingen voor over gehad. Want hij wilde een gerechtigheid hebben. Hij wilde recht voor God komen te staan. Totdat het licht van de goddelijke genade opging in zijn duistere ziel. En toen die ging zien dat hij nou zelf nooit en te nimmer voor een gerechtigheid kon zorgen. En toen die schreef aan zijn vriend, ik haat dat woord gerechtigheid, want het veroordeelt en het verdoemt mij. O, toen was het Gods tijd en hij liet het licht schijnen over dat woord gerechtigheid. En toen ging die zien dat er een gerechtigheid is. Die de ander heeft verdiend en die geschonken en toegerekend wordt. En geliefde, toen heeft Luther in verwondering uitgeroepen. O, wie zijt gij, o God? Wie zijt gij, o Zoon van de Vader? Dat ge voor zulke gerechtigheid zorgde, hij zo rein en ik zo vuil. O wonderlijke, zalige ruil. Geliefde, die gerechtigheid hebben we nodig. Die gerechtigheid die Christus verworven heeft. In het paradijs hadden we die gerechtigheid niet nodig. Want toen stonden we recht voor God. Dat wil zeggen in de rechte verhouding. Daar zat geen zonde tussen, daar zat geen verkeerde gedachte tussen, daar zat geen verkeerde begeerte tussen, daar zat geen boze droom tussen, daar zat niets tussen. Recht stonden we voor God, met eerbied gesproken, we konden de Heer recht in de ogen zien. We hadden God lief boven alles en onze naaste als onszelf. En toen kwam de zonde. En de gerechtigheid veranderde in ongerechtigheid. En de heiligheid, gemeente, die veranderde in onheiligheid. En toen scheurde de mens zich los van God. En toen kwam die in een niet meer rechte verhouding tot God. Maar dat betekent onder het oordeel Gods. Want God is de rechtvaardige. En hij had het gezegd, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. O, toen raakten we die kennis van God kwijt, toen raakten we de gemeenschap met God kwijt, gemeente. Toen konden we God niet meer beminnen, toen werden we gericht op de wereld. En op hetgeen wat van deze wereld is, dan is de blik naar boven verwisseld. Door de blik naar deze aarde toe. En toen zijn we met Satan en de zonde en de wereld een vriendschapsverbond aangegaan. Maar dat betekent dan wel dat we nu onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed. En geneigd tot alle kwaad. Dat betekent wel dat we ten diepste nou niets meer met God te maken willen hebben. Tenminste als het gaat over die gerechtigheid. Want er zijn er gemeenten toch nog gelukkig heel wat. Die weten en die er ook aan denken dat na dit leven de dood is. Aan het eind van dit leven en dat na dit leven er een ander leven is. Dan wacht de eeuwigheid. Dan wacht de eeuwige gelukzaligheid. Of dan wacht de eeuwige rampzaligheid. En nou ben ik wel eens bang, jonge mensen, dat jullie daar eigenlijk nooit aan denken. En dan ben ik wel eens bang, ouder in de kerk, dat je er eigenlijk nooit aan denkt. Dat we samen op reis zijn naar die rechterstoel. En dan vraagt God om een gerechtigheid. En nou zijn er geliefden ook die daar wel aan denken. En die zullen zorgen voor een gerechtigheid. Voor een eigen gerechtigheid. En zo'n voorbeeld bijvoorbeeld was de apostel Paulus. Hij wilde zorgen dat hij een gerechtigheid had. Maar dan wel buiten God om. Dan wel buiten die goddelijke gerechtigheid om, gemeente. Oh, hij wilde de zaligheid verdienen. En in zijn dwaasheid en blindheid dacht hij. En hij staat niet zo ver van ons vandaan, hoor. Echt niet waar, want we vinden het allemaal terug in ons eigen hart. Maar in zijn dwaasheid en blindheid dacht hij dat hij nog aardig ver op die ladder was gestegen om een gerechtigheid voor God op te bouwen. Hij had met eerbied gesproken veel aan God aan te bieden. Hij kon zeggen dat hij besneden was ten achtste dagen. We hebben het horen voorlezen uit de brief aan Filippi. Hij was een Hebreër uit de Hebreër. Een van de zuiverste soort. Hij was uit de stam van Benjamin. Nou, die stam van Benjamin, die was ook al niet meegegaan met die scheuring van het rijk. Die had altijd nog de ware God aan blijven hangen en dienen in de tempeldienst. En dan was hij ook nog een Farizeeër. Orthodox. Zeer godzinnig, zeer rechtzinnig en godsdienstig. En naar de ijver onberispelijk. En naar de rechtvaardigheid die uit de wet is, gemeente, ook onberispelijk. En uit liefde tot zijn eigen hart vervolgde hij al degenen die anders dachten als hij. En zo trachtte hij een gerechtigheid voor God op te bouwen. Maar we hebben het gelezen wat mij gewin was. Dat heb ik om Christus wel schade geacht. Wanneer is dat gebeurd? Wel, toen zijn ogen geopend werden. Daar op die weg naar Damascus. Toen die geliefde niet alleen ontdekt werd aan de letterlijke, maar vooral aan het geestelijke karakter van de wet. En toen ging hij zien dat hetgeen wat hij gedaan had, dat was gekomen uit een hart dat boos en vijandig was. O geliefde, dat is ook een ontdekking. Ook een ontdekking in het leven der genade, dat hetgene wat we aanbieden aan de Heere uit liefde, ook nog uit liefde, dat dat uit een onvolkomen hart is. En daarom kan het voor God niet bestaan. Want hij is alleen met het volmaakte tevreden. En dan, geliefde, te gaan ontdekken dat we God niet meer volkomen kunnen liefhebben. En niet meer volkomen kunnen dienen en eren. Dat we voor God ten diepste niet meer kunnen bestaan. En als de Heilige Geest dat gaat ontdekken in een weg van ontgronding. In een weg van armakende genade. In een weg van sterven, geliefde, aan hetgeen waar ik op bouw en waar ik op hoop. Dat valt niet mee. Dan kunnen we zo menigmaal uitroepen, Heere, dat gaat verkeerd. Dat gaat nog voor eeuwig verkeerd. O Christus, geliefde, moet door zijn lieve geest plaats gaan maken in het hart voor zijn gerechtigheid. En hoe doet hij dat? Wel, door het ontdekkend werk. Door de schuld in ons leven bloot te gaan leggen. Door te gaan zien dat er een breuk hersteld moet worden. Door te laten zien dat er een toren Gods moet worden weggenomen. En als we dat gaan zien, gemeente, dan ga ik zondag, dan ga ik Psalm 116 tot de mijne maken. Ik vind benauwdheid en ik vind droefenis. Dan kan het gebeuren dat je best je eten er wel voor laat staan. Oh, dan kan soms gebeuren dat je alleen wil zijn, alleen met God. Dan wordt het met de dichter ingeleefd. Ik schatte mij geheel verloren en ik wou van geen vertroosting horen. Dan gaan we het voor God belijden, verloren, verloren. Dan kan mijn gerechtigheid me niet meer redden, geliefde. Dan heb ik een andere gerechtigheid nodig. En waar is die gerechtigheid te vinden? Oh, waar is die gerechtigheid te vinden waarmee ik voor God kan bestaan? Dan wordt de vraag levend, hoe krijg ik een genade God? Hoe word ik toch rechtvaardig voor God? Kom, maak eens vragen van morgen, is dat nou uw vraag? Is dat nou uw begeerte? Gaat het daarover in uw leven? Dat is een vraag, gemeente, door God gewerkt. En dat is ook een vraag waar God zelf alleen het antwoord op geven kan. En daarop willen we letten in onze derde gedachte. Maar eerst gaan we zingen uit Psalm 70 en dan het derde vers. Ik ben o driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellenden, haast u tot mij, wil bijstand zenden. Uw komst is het die mijn heil volmaakt. Het derde van Psalm 70. Liefden, we hebben u in de vorige keren mogen wijzen, erop mogen wijzen dat de wapenrusting die hier beschreven wordt, de wapenrusting Gods genoemd wordt. Dat wil zeggen, ze komt van God vandaan. Dat betekent ook dat de delen van die wapenrusting van God vandaan komen. O, wij met Adam en wij in Adam, wij samen, gemeente, zoals we hier bij elkaar zijn, rijk of arm, voor naam of niet. Maar we hebben samen één gemeenschappelijke naam en dat is zondaar, dat is doelmisser. En we moeten het eerlijk vanmorgen tegen elkaar zeggen dat we samen onze gerechtigheid voor God verloren hebben. Maar dat is nou het eeuwige wonder van het evangelie en van vrije genade voordat Adam zijn gerechtigheid verloor. Heeft God al voor een andere gezorgd? Want in de stilte van de vrederaad is er de goddelijke vraag geweest. Hoe zal ik zonder de kinderen zetten? En hoe zal ik ze barmhartig kunnen zijn, zij die de eeuwige dood verdiend hebben? Dat is nou God, gemeente. Dat is nou God reeds in de stilte van de eeuwigheid. Hoe kan dat hart van binnen, dat brand van barmhartigheid tegen die verloren, tegen die kerk, tegen die gemeente, hoe kan dat hart van barmhartigheid nu geopenbaard worden? En geliefde, toen heeft die eeuwige zoon des vaders gezegd, Vader, ik zal het doen. En nou zal ik voor een gerechtigheid zorgen en die zal ik verdienen door op de plaats van Adam te gaan staan. En dan zal ik de straf voor hem dragen in de lijdelijke gehoorzaamheid. En dan zal ik het leven verwerven in de weg van de dadelijke gehoorzaamheid. En dan zal die gerechtigheid niet voor mij zijn, maar dan zal ik die gerechtigheid schenken aan een doodschuldige, verloren zondaar, geliefd. En daarom is zijn naam de Heere, onze gerechtigheid. En nou die gerechtigheid waarvoor hij heeft gezorgd, die redt nou niet alleen van de dood. Maar daar kan ook mee staande blijven. In de strijd, in de geestelijke strijd. Nou gemeente, denk dan maar met me mee. Wie krijgen er dan nu behoefte aan die gerechtigheid? Christus die geeft zelf het antwoord, zalig zijn ze die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid. En dan zegt hij er ook nog bij, en dat is tot bemoediging en tot vertroosting van die arme ellendige van morgen in de kerk, die geen gerechtigheid overhoudt om voor God te bestaan, en ze zullen verzadigd worden. Ze zullen verzadigd worden. Dat is een volkgemeente dat is erachter gekomen dat hun gerechtigheid onvoldoende is. En als ze horen prediken over die gerechtigheid, dan zeggen ze, o prediker, wie is deze Jezus? En wat is zijn gerechtigheid? Die heb ik nodig, die kan ik niet meer missen. Dat is een volkgemeente dat heeft niet genoeg aan uitreddingen. En niet genoeg als ze er maar iets van voelen of maar iets aangenaams hebben. Maar dat gaat leren, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven en maar een eeuwig zielsbederf. En daar, geliefde gemeente, moet het toch een keer naartoe. Het moet toch een keer daar naar die roep en naar die genade wel daartoe. O, ze kunnen buiten Christus geen grond meer vinden om voor God nog te kunnen bestaan. En dat maakt hun hart en hun ziel zo begeerig en zo hongerig en zo dorstig dat ze het uit gaan zingen. Uw komst is het alleen die mijn heil volmaken kan. Christus, geliefde, wordt noodzakelijk. Christus en zijn gerechtigheid wordt zo onmisbaar en dierbaar. Wie is hij toch? Want alleen zijn gerechtigheid is voldoende. En nou zegt de apostel, en aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid. En ik hoop dat er vanmorgen nou een volk zit, geliefde, dat met al wat in hen is luistert. Wat is dat nou, dominee, dat aangedaan wordt aandoen? Wel, gemeente, ik kan het niet anders en beter zeggen als dat onze vaderen het gezegd hebben in de catechismus. Hoe zijt gij rechtvaardig voor God? En dan zeggen onze vaderen alleen door een waar geloof in Christus. Alzo dat al is het dat mijn consciëntie mij aanklaagt. Dat ik tegen niet weinige, maar tegen al de geboden Gods. En dan zwaarlijk gezondigd. En geen daarvan gehouden heb. En het is nog erger en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben. En dan nochtans Gods. Nochtans God zonder enige verdienst of waardigheid mijnerzijds. Dat hebben ze geleerd. Er blijft geen waardigheid en verdienst aan de zijde van de zon daarover. Maar vanwege die volkomen genoegdoening van Christus en gerechtigheid. Dat ze mij wordt geschonken en toegerekend. Evenzo als had ik zelf nooit zonde gedaan. Al had ik zelf al die gehoorzaamheid volbracht die nou Christus voor mij volbracht heeft. In zover ik dat nou deze weldaden met een gelovig hart aanneem. Hoe krijg ik die dat borstenwapen? Alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Daar ligt het, geliefde. En dan is er hier een zondaar die gaat zeggen dat hij alles tegen heeft. Want dat ware geloof, dat gaat Christus omhelzen, maar dat gaat zichzelf afschrijven. En ik ben wel eens bang dat dat nou de haper is, geliefde, in deze tijd. Maar hier staat het in de catechismus zwaarlijk gezondigd. En niet één daarvan gehouden. Wat blijft er nou nog over? En tot alle boosheid geneigd ben nog steeds. Dat moet die zondaar gaan leren. Oh, als die zondaar zegt, Heere, als ik horen moet van u voor eeuwig verstoten, dan zal ik er niets op kunnen zeggen. Want gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer, uw oordeel rust op de allerbeste wet. En nochtans leer ik, nochtans God. En dat is stof voor eeuwige verwondering en eeuwige aanbidding, nochtans God. En dan zonder enige verdiensten mijnerzijds. O, geen enkele waarde, geliefde, dan kunnen we onszelf er niet meer bij zetten. Nooit naar God gevraagd, alles tegen, leven tegen en afkomst tegen. Maar nochtans God om de volkomen voldoening van Christus. Vanwege dat werk wordt het mij geschonken. Aan wie? Nou, gemeente, zeg het dan maar duidelijk. Aan een goddeloze. Aan een verlorene. Niet aan een opgeknapte, maar aan een verlorene. Aan een ter dood veroordeelde. En hoe wordt mij dat geloof en die weldaad geschonken, gemeente? Daar wil ik dan ook nog wel op wat van zeggen. Want er is veel misvatting. En daar is ook veel verkeerde gedachten over. O, dat die gerechtigheid van Christus, geliefde, wordt ons niet geschonken door allerlei dromen of visioenen of gezichten of wat dan ook. Maar het gaat nooit buiten het woord om. Hij gebruikt zijn woord. Het geloof is uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. En hoe doet hij dat wel? En nou zal ik het maar proberen zo eenvoudig mogelijk te zeggen, geliefde. Maar die lieve Heilige Geest, die drukt dat woord is met zoveel kracht en overreding op het hart van de zondaar, dat de zondaar geloven mag en de zondaar geloven moet. Wat? Wel dat het woord hem geldt. Dat het woord haar geldt. Ze hebben zo vaak gedacht dat het andere gold. Als ze hoorden over de genade en de rijkdom in Christus, dan zeiden ze, Heere, ja, ik geloof het best. Want u bent een barmhartig en een genadig God. Want je kan geen kwaad woord van God meer horen. Maar het kan toch eigenlijk niet bij mij. O, ik ben toch een te groot zondaar. En geliefde, nou gaat die Heilige Geest, gaat het met zoveel kracht op het hart leggen. Dan mag de zondaar het geloven, dan moet hij het geloven. Niet alleen anderen, maar ook mij. Jezus Christus in de wereld gekomen. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. En dan zegt Bunyan, als daar nou had gestaan, Bunyan. Dat als Bunyan in hem gelooft, dan had Bunyan bang geweest dat God toch nog een andere Bunyan had bedoeld. Maar nu staat het een iegelijk, hoe schuldig, hoe onrein, hoe vuil, hoe meelaatst hij ook is. Maar die in hem gelooft zal niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Geliefde, dan wordt die boodschap afgedrukt in het hart. En dan geeft de Heilige Geest ook een middel om die boodschap aan te nemen. Dat is nou het geloof. Dat is nou het instrument, geliefde. O, dan mag die zondaar, die mag het gaan geloven dat het hem geldt. Dan krijgt hij een oor des geloofs om te mogen horen, mijn zoon. Uw zonden zijn u vergeven. Dan krijgt hij de voet des geloofs om die gezegende Christus naartoe te lopen. Oh, dan krijgt hij een hand des geloofs om die zalige zaak te mogen ontvangen. Maar dan krijgt hij ook een borstwapen der gerechtigheid. Om de boze pijlen te kunnen weerstaan. En als dan Satan zegt, gij hebt geen heil bij God, dan zegt zulke zondaar mag dan zeggen. Staande in de en met dat harnas der gerechtigheid, Satan, ge zijt een leugenaar van de beginnen. En daarom ligt ge nu ook. O, nu kunt ge me geen kwaad meer doen. Want ik heb met mijn nood aan God verbonden, in hem mijn heil, mijn hoog vertrek gevonden. En geliefde, dan komt de christen op vaste grond te staan. Dan krijgt hij vastheid en dan krijgt hij zekerheid. Dan gaat hij, mag hij met Luther gaan zeggen, o zalige ruil, hij zo rein en ik zo vuil. Dan mag hij met McChane wel eens gaan zingen, nu ken ik die waarheid zo groot, zo goed als gewis. Dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. En dan begeer ik ook niks anders meer te prediken, gemeente, dan Jezus Christus en zijn gerechtigheid. Jezus Christus en dien gekruisigd. O, kent u die zalige troost? O, ik weet dat het geloof zo bestreden kan worden. En ik ben er zelf geen vreemdeling van, geliefde gemeente. En daarom staat er aan het eind van dat catechismus, in zover ik dit met een waarachtige, met een gelovig hart aanneem. En Satans aanvallen kunnen zo zwaar zijn. Maar wat is het dan toch nodig om geen schuiling te zoeken in je gevoel, maar om dat harnas te mogen hanteren. Om dan schuiling te zoeken voor het eerst of telken malen opnieuw achter die gerechtigheid. En dan blijft Gods kind in zichzelf, blijft zwak en krachteloos. En dan gaan ze al maar meer leren, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken. En dan kunnen ze in eigen kracht geen één ogenblik staande blijven. En daarom zijn ze hebben ze zo nodig de oefeningen des geloofs. Hebben ze zo nodig die hand des geloofs. Hebben ze zo nodig die verzekerdheid des geloofs. Om dan met Paulus te mogen zeggen, wij weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En geliefde, dat geloof, zegt Comrie, dat doet in een sterke vesting wonen. O, dan kunnen we Satan ook eens tenminste een keer tegenstaan. En dan niet met ons gevoel. En dan niet in eigen kracht. Maar word krachtig in de Heer en in de sterkte zijner macht. En daarom, geliefde, herhalen we. De boodschap van Petrus staat toch toe. Om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende, zult ge nimmer meer struikelen. Deze gerechtigheid is onmisbaar. En deze gerechtigheid is nog te krijgen ook. Amen. Ach, Heere, dat is een gerechtigheid. Daar kunnen we het leven mee door en daar kunnen we het leven mee uit. En dat is een gerechtigheid van u vandaan, die door het geloof geschonken wordt. En gelovigen, schenk ons die oefeningen des geloofs, om niet meer te steunen en te leunen op hetgeen wat van ons is, maar om de sterkte te vinden in u, de Heere. Heb ootmoedig dank voor vanmorgen, Heere. En breng ons vanavond weer terug in uw huis. En neem ons samen voor uw rekening. Om Jezus wil. Amen. Onze slotzang, gemeente, is Psalm 89 en daarvan het zevende vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Wij willen u nog herinneren aan de dankdag. Die als God het ons geeft aanstaande woensdag zal zijn, gemeente. Wat hebben we stof ten over. Redenen ten over. om de Heere te erkennen voor al hetgeen wat hij gegeven heeft, wat hij gelaten heeft. Ook in de dagen van verdriet, ook in de dagen van kruis, ik hoop van harte dat we samen als gemeente in Gods huis bijeen mogen zijn, om dan die God te mogen erkennen voor al hetgeen wat hij ons gegeven heeft. En de Heere, leggen zelf dat dankoffer in de harten van onze jongens en meisjes, en in de harten van onze jongeren en ouderen. Ook wil ik u nog meedelen dat ik een beroep heb gekregen naar de gemeente Woerden. Wij zingen uit Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Ontvang de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde God des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.